In Richter hoofdstuk 14 waren wij bij de trouwerij, bij de bruiloft van Simson. Ik wil echt goed opletten dat ik zeg bruiloft, want tegenwoordig kent men het woord niet meer, hè? Is het nooit opgevallen? Ze noemen het gewoon huwelijk. En dan zeggen ze, en daarna, na het huwelijk, toen gingen ze, huwelijksreis. Maar na het huwelijk gingen ze, ja, dan, dat is na de scheiding dus. Dus vandaar dat ik eraan hecht, om het woord bruiloft in uw midden neer te leggen. Het was de woord kennen jullie toch nog wel, mag ik hopen. Maar niemand gebruikt het, hè? Nee. Nou ja, je weet ook nooit zeker of het een bruid was natuurlijk. Of een bruidegom tegenwoordig. Hè. Dat, of het die woorden ook niet meer mogen. Maar toen maar. U weet, de bruid, niet alleen het huwelijk, maar de bruiloft zelf was al een mislukking. Dat heb je vaak met feestjes. Feestjes op bruiloften. U weet waarschijnlijk, want ik roep dat altijd heel hard, dat ik er nooit van hou. Hè. Ik weet dat anderen me dat kwalijk nemen, maar ik hou niet van feestjes. Van al die mensen, die volwassen mensen die infantiele dingen gaan doen enzovoort. Dat kun je elke avond op televisie ook zien, door spelletjes. Alsof ze nog van die op de kleuterschool zitten of zo. En dan met verkleden en alles erbij. Maar goed. En dan loopt het fout, want de spelletjes leidt tot mensen die niet tegen hun verlies kunnen. En dan krijg je dus ruzie. En een bruiloft is daar ideaal voor, omdat je daar toch twee families hebt tegenover elkaar. Dus daar hoef je maar een klein vonkje in te gooien en dan heb je een ontploffing. Heb je die nog? Nou, die heb je hier dus ook. En u weet waar het op uitdraaide. Nou, niet maar op een paar tranen, maar toen man. En het was zo'n mooi raadsel. Wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? Maar dat was niet het raadsel, dat was het antwoord. Weet u nog? Wij hadden van doen met een raadsel. Men zat in de rats, heet dat. Men wist het niet en dus moest men antwoord zien te vinden enzovoorts. Maar het liep verkeerd af en het eindje van het verhaal was: toen werd de geest des Heren vadig over hem, vers 19 van Richter 14. En hij ging af naar de Askeloniten. En Askelon is een van de Filistijnse steden. En hij sloeg van hem 30 man. En hij nam hun gewaad en gaf de wisselklederen aan degenen die het raadsel verklaard hadden. Zo krijg je toch nog een leuke oplossing van, toch? Ja, van het probleem. Want degenen die het raadsel hadden geraden, 30 man, die zouden een wisselkleed krijgen, toch? Het was ook het antwoord, maar dat heb ik waarschijnlijk wel gezegd. Het was het antwoord op de vraag of het wisselklederen waren of onderklederen of allebei. Wat het maar was. 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen stond er in vers 12. Ik heb het vandaag nog nagekeken, want het was natuurlijk lang geleden dat wij hierover spraken. En toen heb ik het even nagekeken en dan staat er een van die commentaren staat dan dat volgens sommigen dat hetzelfde is, dat het om 30 klederen gaat, maar dat is onwaarschijnlijk, staat er dan. En dan ben ik altijd gealarmeerd als er staat dat is onwaarschijnlijk, want dan zal het toch wel zo wezen. Maar het antwoord komt hierna natuurlijk, want in vers 19 staat: hij nam hun gewaad van die 30 Askelonieten en gaf de wisselklederen aan degene die dat raadsel verklaard hadden. 30 klederen. Dus toch. Niet dat het te veel toe doet, maar dan hebben we dat ook begrepen. Hoe dan ook, hij ging, zijn toorn ontstak en hij ging op in zijn vaders huis. En de huisvrouw van Simson werd zijn metgezels, die hem vergezelschapt had. die tot die kudde behoorden. Heb ik u dat verteld? Dat over die metgezellen uit vers 11. 30 metgezellen. Dat is het woord voor een verzamelde kudde. Een groep. De vertalers moeten iets met zo'n woord. Dus het worden metgezellen. Maar goed, de huisvrouw van Simpson, schoonvrouw, het woord voor vrouw in een bepaalde vervoeging, werd van zijn metgezel die hem vergezelschap had. En dan komt meteen naadloos hoofdstuk 15. En het geschiedde na dagen, de vertalers zeggen sommige dagen. Ik weet niet wat voor verschil dat maakt eigenlijk. Weet u dat? Sommige dagen. Hoeveel dagen zijn dat dan? Dat weten wij niet, dus laat maar gewoon staan. Het geschiedde na dagen. In de dagen van de tarweoogst. Hoeveel dagen dat zijn, we hebben geen flauw idee. Hoeveel ertussen zit. Maar toen geschiedde het dat Simpson zijn huisvrouw bezocht. Beslot waren ze getrouwd. Toch? Ja, en ze hadden dagenlang bruiloft gevierd. In elk geval. En tegen het einde daarvan liep het fout, toch? Dus ja, ze waren officieel getrouwd. Wat het ook wezen mogen. Officieel. Zo'n handtekening gezet hebben. Of onder getuigen verklaard hebben. Ja, dat wil ik. Of wat je dan maar zeggen moet, weet je nog. Nou goed. Toen bezocht hij dus zijn huisvrouw met een geitenbokje. Vanwege de Wiede Gutmachung, denk ik. En hij zeide, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide, ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zus. Dat is een oud verhaal, hè? Dat kent u. Ja, maar ze heeft nog een zuster, dat is klassiek. Dat is al uit Genesis, weet u wel, nog met Jacob. 'S Morgens bleek en ziet het was Lea. Nou ja, dus het was toch een zuster en doe maar. En hier is het, is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat ze u toch zijn in de plaats van haar. Toen zei de Simpson tot een lied, ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen wanneer ik hen kwaad doe. En u weet wat er dan gebeurt. Dan heeft Simpson natuurlijk een heel slechte reputatie aan te danken. Als hij ergens beledigd wordt, of althans zich beledigd voelt, dan gaat hij net heen en dan slaat hij een paar Filistijnen dood. En dan komt hij weer terug. En of dat dan helpt? Nee, het helpt niks, want hij blijft wie hij altijd was. Weet u nog? Ja. Simpson ging heen en ving 300 vossen. Hetgeen toch tot een prestatie gerekend mag worden. Ik denk dat het ook staat in het Guinness Book of Records. 300 vossen. Waar vind je die? En waar laat je die als je ze gevangen hebt? En als je dat geregeld hebt, dan komt er nog wat. Want er staat een en hij nam fakkelen. 300 fakkelen. En keerde staart aan staart. Hebben jullie dat? Dan neem je twee vossen. Die keerde je staart aan staart. En deed een fakkel tussen twee staarten in het midden. Tegen dat ik eens een vos heb, ben ik al lang gebeten. In allebei mijn handen en benen en in mijn gezicht waarschijnlijk. En dus hoe hij het doet, ik weet het niet. Ik denk ook niet dat theologen daar een antwoord op kunnen geven. Dus ik heb ook geen moeite gedaan om dat uit te zoeken. Maar goed, ik steek daar de draak mee. Omdat men, u weet hoe het is, dan lees je iets in de Bijbel en dan denk je, dat is een beetje vreemd. En dan, wat krijg je dan als commentaar? Ja, dat was in die dagen, toen was dat gebruikelijk in die cultuur. Toen deed men dat zo, is tijdgebonden. En zo. Ja, dat weten wij nou niet meer, dat zijn we kwijtgeraakt. Maar dat, nou ja, enzovoort. Dat lijkt me sterk hoor. Die kom je niet mee weg. Maar hij ving 300 vossen en nam fakkelen en keerde staart aan staart en deed de fakkel tussen twee staarten in het midden. Want toen had je nog geen Partij voor de Dieren, die daar bezwaar tegen zou gemaakt hebben. En ze, ik vind het zo leuk allemaal. Ja. En hij stak de fakkelen aan met vuur. Dat u niet denkt dat hij ze aanstak met iets anders. Dat... Ja, toch? Ik vind het leuk. Echt. Hij stak de fakkelen aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En daarmee, hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren. Dat wil zeggen het deel wat al gemaaid was. Dat zijn de korenhopen. Schoven, wat het maar is. Zowel als een staande koren dat er nog gemaaid moest worden, want het was in de tarweoogst. Zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. En toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, de Simson, de schoonzoon van het... De bruiloft wordt erkend, hè? Simson, de schoonzoon van de Timnit, want het was in Timna, weet u nog... Omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. En toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Dat deed niet Simson, maar dat deden de Filistijnen. Nee, waarom ik stop is omdat ik anders gezegd zou hebben. Want het was zo gebruikelijk in die dagen. Dat je dat, nou ja, als je wraak nam, dan deed je dat zo. Maar goed. Toen zei de Simson tot hen, zoudt gij al zo doen, zeker als ik mij aan u gebroken heb, alsnog, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen de schenkel en de heup met een grote slag en hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. En dat is nog niet het einde van het verhaal, want er gebeurt hier van alles wat in feite zinloos is natuurlijk, die hele geschiedenis, die zijn zinloos. We hebben geen enkel praktisch resultaat, behalve dan dat er doden vielen. Dat is erg, denk ik. Had dat niet anders gekund? En wat draagt het bij aan de verhouding tussen Israël en de stam van Dan in het bijzonder, maar tussen Israël en de Filistijnen, allemaal niks natuurlijk. En welk praktisch nut wij daar op ethisch niveau dan van zouden hebben, wat wij daar dan uit moeten leren voor onszelf, ja, dat weet ik ook niet. Ik heb het niet nagekeken. Maar soms denk ik, ik moet dat lijstje eens achter in mijn Bijbel leggen. Dat lijstje van zelf Bijbelstudie doen. Dan vraag je, welk vers heeft mij hier het meest aangesproken? Welk voorbeeld moet ik navolgen? Welke waarschuwing krijg ik hiermee? Enzovoorts. Wat moet ik niet doen, wat moet ik wel doen? En dat soort vragen. Ik ken er maar een paar uit het hoofd. Ik heb er nooit iets mee gekund, van mijn leven niet. En ik betwijfel ook of een ander er wel wat mee kan. Want dit schriftgedeelte, wat kun je daarmee dan? En wat heeft u het meest aangesproken? Wat mij het meest aanspreekt, is zo'n krachtpatser. Dat ontmankeert mij ten ene male. Ze riepen vroeger altijd over mij, je bent toch een grote kerel? En ze, ja, maar daarom nog niet sterk. Maar goed, frustrerend genoeg. Maar dus dat spreekt mij aan, zo'n kracht, zo'n hulk zal ik maar zeggen. Dat vind ik prachtig, zo een die dan ineens, en dan is iedereen weg. Hè? Ik ben anders, ik moet de andere kant op lopen. Ik moet maken dat ik wegkom. Hardlopen, dat ging nog vroeger. Dat had ik hard nodig ook. Maar dat even terzijde. Maar wat moet je dan met z'n, wat leer je daar dan van? Niks. Daar is het ook niet voor. Nooit. Nou ja, bijna nooit. Maar dit zeker niet. Kijk, wij worden geacht te begrijpen dat Simson een profeet was. En wat wij vinden in deze geschiedenis is een voorbeeld van hoe God eertijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken heeft. En een van de manieren waarop hij sprak, was niet door woorden, maar door daden. En die vinden we hier dan, die daden. Zie. En verder, we hebben altijd, omdat het Nieuwe Testament ons die aanwijzing geeft, we hebben altijd een idee waar het over gaat. Wat er de bedoeling van is. En waar het over gaat, is altijd de vervulling van Gods beloften. God sprak over de toekomst. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel dat hij dat doet. Dat de Heer zegt, ik maak u bekend hetgeen hierna wezen zal. Ik maak het van tevoren bekend. Zodat als het gebeurt, dat je niet kunt zeggen dat je het zelf hebt gedaan hebt. Of dat iemand anders het gedaan heeft. Daarom zeg ik het van tevoren wat ik ga doen. Enzovoorts. Maar er zit natuurlijk achter al die oud-testamentische profetieën zit daar dan toch het probleem van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dit was geciteerd uit 1 Petrus 1 vers 11. Waar staat dat de profeten van ouds hun eigen profetieën onderzochten. Omdat niet duidelijk was hoe dat zat. Ze wisten dus kennelijk nog wel het lijden dat op Christus komen zou. En ook de heerlijkheid die op Christus komen zou. En dat dit de volgorde is. Eerst het lijden en dan de heerlijkheid. Maar wat zit daar dan tussen? Hoe kom je van lijden tot heerlijkheid? En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat ik tegelijkertijd denk aan de Joodse opvatting, wijdverbreide Joodse opvatting, dat men, u denkt, Jodendom betekent dat men de Messias verwacht voor de toekomst. Dan moet ik u zeggen, ja, dat mogen dan zo zijn, dat is ook zo, maar bij nadere inzien verwacht men er twee. En vandaar de vraag, wie is dat, de Christus, de Messias? Wiens zoon is hij? Dan komt er het antwoord, zoon van David. Maar je had ook kunnen verwachten het antwoord, de zoon van Jozef. Wat toch heel merkwaardig is, omdat de Messias die wij kennen, die was toch zoon van Jozef. Want dat staat letterlijk in Lucas 3, een beetje wegvertaald, er staat al zo men meende. Maar dat heb je waarschijnlijk in uw Bijbel alles gecorrigeerd. Want nomizos betekent volgens de nomos, volgens de wet. Er staat dus de wettige zoon van Jozef. En daar gaat het maar om. Maar de Joden verwachten twee Messiassen. De een om te lijden, die is dan uit Jozef. En de andere is uit David en dat is dan de koning. De Verenigde. Zo hebben zij het probleem opgelost. Je ziet dat de profeten niet voor niks hun profetieën hebben onderzocht. Alleen de Joden worden niet geacht 1 Petrus 1 vers 11 te lezen. Omdat dat staat in het Nieuwe Testament. Dat is voor hun min of meer een verboden boek. Maar Petrus is zich dat bewust en schrijft dat. Hij zegt, dit is wat ze onderzocht hebben, want ze hadden een probleem. En in tamelijk orthodox jodendom heeft men het opgelost door te zeggen, nou, er zijn twee Messiassen. De een is Messias ben Jozef en de andere is Messias ben David. Echt waar, hoor. Nou ja. En ze zijn dus erg dichtbij, alleen ze moeten het toch ook niet al te hard roepen, want wij beweren dus dat de Messias inderdaad is de zoon van David, maar tegelijkertijd ook de zoon van Jozef. Alleen, ja, niet die Jozef uit Genesis, daar stamt hij niet vanaf, maar niettemin is hij wettige zoon van Jozef. In het Nieuwe Testament is dat dezelfde Jozef, nee, dat is een andere Jozef, maar voor de symboliek, en daar gaat hij, voor de symboliek vanwege de analogieën, is dit zo, want bij de naam Jozef moet je meteen denken aan het eerst geboorterecht. Wie was Jozef? Die was onder de zonen van Jacob de erfgenaam van het eerste geboorterecht. Dus ook van de titel Israël. Die dan ook bij de scheuring van het Rijk meeging met de stam van Jozef, dan wel Efraïm. Dat is hetzelfde in de praktijk, hè, dat weet u toch. Daarom heette het noordelijke tienstammenrijk heette Israël. En Juda, dat was dus niet Joods. Maar Juda, die stond aan als de belangrijkste stam van het zogenaamde tweestammenrijk. En dat heette dus Juda. Zodat je twee verschillende volken had, die eigenlijk zolang ze naast elkaar leefden, elkaar ook bestreden hebben, om voor de hand liggende redenen. Maar de een heette Juda en de andere was Israël. En Israël was niet Juda, Juda was niet Israël. Daarom vind ik het zo raar dat men in Nederland met name, daarbuiten weet ik het niet, de Joodse religie beschreef als de Israëlitische. Zo staat het in mijn boeken. Dat heb ik van de week ook ergens gezegd, ik weet niet meer waar. Dan staat er in Linschoten, hij heeft zoveel bewoners, zal ik maar zeggen. Ik had het mee moeten nemen, maar ik wist niet dat ik het zeggen zou. Linschoten heeft zoveel bewoners en er zijn Neder-Duits hervormd, of wat ze maar waren. En zoveel zijn Zevende-Dagse Adventisten, zoveel zijn Rooms. Want katholiek zijn ze dan niet. Nee, dat zijn wij. Dus zijn Rooms. En dan heb je er nog één of twee in Linschoten. Daar staat er Israëlitisch. Maar ja, dit is totaal mis, hè? Dat is totaal mis. Dat is niet Israëlitisch. Israël heeft daar nooit weet van gehad. Israël is verdwenen in de Assyrische ballingschap. En heeft deze religie nooit gekend. Want die is pas meer dan een eeuw daarna tot ontwikkeling gebracht in de Babylonische ballingschap van het tweestammenrijk, van Juda. Daarom heet het Joods of Judaïstisch. En dat is internationaal ook het woord, Judaïstisch. Maar hoe men komt bij Israëlitisch. En in de theologie noemt men degene die menen dat men onder de wet moet leven. Bij voorkeur dan ook nog de Joodse wet, noemt men judaïserend. Tot joodmakend. Men noemt de lezers van de zogenaamde Hebreeënbrief of van de Galatenbrief, die noemt men judaïserende christenen. Die onder de wet willen leven, enzovoorts. Dat is niet Israël. Dat is een misverstand. Maar ja. Er zijn van die vreemde dingen zijn daar in omloop. Maar waar het om gaat, om een keer weer terug tot het thema. Waar het om gaat, is dat de situatie zoals die ontstaan is. En zoals die actueel werd in de dagen van de dood en opstanding van Christus. En dus bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Die situatie, die wordt verder in het Oude Testament niet expliciet. Hoe zeggen ze weer? Niet letterlijk, niet expliciet uiteengezet. Nou ja, je vindt soms een tekst waarvan je dan weet en merkt, die gaat daarover, maar dat komt omdat je het al weet, hè? Omdat je de situatie al kent. Ik bedoel, onze dagen waarin het Joodse volk ongelovig was. U weet toch hoe dat is? Dit is makkelijk. Aan Israël werd de Messias belooft en Messiaanse zegeningen, uitstorting van de Heilige Geest, koninkrijk. Koninkrijk van de Zoon des Mensen, aan wie gegeven zal worden alle macht. En alle. Toch? Nou ja, Daniel 7. Doe maar. Maar dat zou komen en het moest voest via Israël, want het koninkrijk zou aan geen ander volk worden overgelaten. Staat er in Daniel bijvoorbeeld, enzovoorts. En dan hebben we nog een reeks van psalmen die hetzelfde zeggen. Expliciet, dat kan je missen. En dan komt het Nieuwe Testament, dat begint met de optreden van Johannes de Doper. Dat wil zeggen, de Nieuwtestamentische geschriften beginnen met de beschrijving van het optreden van Johannes de Doper. En die zegt, het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen, bekeert u, de bij ligt aan de wortel van de boom en alle bomen. En komt een oordeel over de hele mensheid. En wat gebeurt er dan? De Joden willen niet. En dan? En dan krijg je de traditionele, de meest fundamentele vragen. Nou ja, in de theologie, dat wil zeggen in de geschiedenis, dat is de eeuwen door over geschreven. Hoe is het dan verder gegaan? Wat is er van het koninkrijk terechtgekomen? En zodra je daarover hebt, kom je vanzelf bij de vraag, wat is dat dan eigenlijk het koninkrijk? Want als je dat niet weet, kun je ook niet zeggen of niet zien of er iets van terechtgekomen is. En als het koninkrijk ergens anders naartoe gegaan is en je wil het naspeuren, dan moet je toch eerst weten hoe dat koninkrijk eruit ziet. En toen hebben ze natuurlijk een tekst gevonden dat het er helemaal niet uitziet. Want er staat, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. En men leest het alsof er staat, het koninkrijk heeft en zal nooit hebben, heeft geen uiterlijk gelaat. Dat staat er niet, er staat alleen, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Maar goed. En als aan de Heer zelf gevraagd wordt of hij dan een koning is, der Joden bijvoorbeeld, zegt hij, nou Pilatus, dat is niet zo'n handige vraag. Tamelijk dom ook, want het zijn toch de Joden die mij aan u hebben overgeleverd. Hoezo ben ik dan koning der Joden? Maar Pilatus, politicus, zegt dan, maar oké, let me rephrase that, heet dat. Zijt gij dan een koning? En toen zei de Heer iets als, hij zei iets als, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En ik vind het een prachtvolle uitdrukking, omdat je daarna er van alles in kunt lezen. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Waar is nu mijn koninkrijk dan wel? Als het niet van hier is, waar is mijn, dan is het mijn koninkrijk dus vandaar. Nu. Waar dan? Dat is tegenovergestelde toch? Als het niet van hier is, dan is het vandaar. En je kan het ook anders doen. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Wanneer dan wel? Het is maar waar je de klemtoon legt. En ik heb geleerd, als je bijbelstekst bestudeert, moet je het lezen en steeds de klemtoon verleggen. Eerst de klemtoon, de eerste woord, dan de tweede woord. Met als voorbeeld, zal ik u meteen doorgeven, dan wordt die klassiek. Met als voorbeeld, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Zal ik, wie? Mijn, wie is de gemeente? Mijn gemeente. Koninkrijk, zal ik mijn gemeente? Heb je dat nog? Waarop? Op deze Petra. Wat is dat nou weer, Petra? De Romeinen zeggen gewoon, dat is Petrus. Op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Zo even met terugwerkende kracht, eeuwen later, een eeuwtje of 5, 6 later, heeft mijn Petrus de eerste paus gemaakt. Maar doe maar, arme man. Hij zou zich omkeren in zijn graf, maar het probleem is dat het graf is in de Sint-Pieter in Rome. Het blijft komisch, maar doe maar. Ja, maar dat zijn zo van die dingen. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, wanneer dan wel. Dat wil zeggen, het is nu nog ergens anders en in de toekomst is het alsnog van hier. Dat zei hij dus. Toch? Of niet? Nou ja. Maar waar ging het dan naartoe? En als het dan wel komt, maar ergens anders dan hier. Als het dan komt, maar daar, heeft het toch geen uiterlijk gelaat. Kijk, dan heb je wat. Maar die dingen, ja, dat is verborgen. Dat wil zeggen, dat wordt in het Oude Testament niet expliciet gezegd. Ik moet eigenlijk zeggen, wordt niet geopenbaard. Want dat is de Bijbelse term daarvoor. Maar daarom werd het wel bekendgemaakt. Ik ontleen deze woorden nu aan Efeze 3. Daar staat over de verborgenheid, gelijk zij die in volgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Want bekendmaken wil eigenlijk zeggen bepaalde kennis vastleggen. Maar openbaren betekent letterlijk een sluier, een bedekking wegnemen. Dat is de echte betekenis van het woord waar we het nu over hebben. Ja, er is ook een ander woord wat vertaald wordt met openbaren, maar dat komt veel minder voor in het Nieuwe Testament. En dat heeft de betekenis van aan het licht brengen. Het is een synoniem, dus ik hoef er verder niet op in te gaan. Maar het betekent letterlijk het wegnemen van een bedekking, een onthulling. En zo zou je het eigenlijk dan moeten lezen, hè? Een onthulling. Trouwens, openbaren, dat baar, dat is, heeft de betekenis van naakt. Net als bar, u weet wel. Je kunt barre voets gaan. Dat is bar, maar... de baarlijke dit en dat enzovoort. Dat betekent open en naakt. Openbaar. Maar daar zit ook echt wel de gedachte in van het weghalen van een bedekking. Alleen onze eigen taal kennen we zo slecht. Ook dat vind ik komisch. Komt iemand uitleggen wat het Griekse woord betekent? En dan denk ik altijd, ja, maar wat denk je wat het Nederlandse woord betekent? Precies hetzelfde. Waar heb je het over? Leg het ons uit dan in het Nederlands. Dat is makkelijker. Maar toch wel. Maar wat er gebeurt dus, is dat wij hier in deze geschiedenis het een en ander uitgebeeld vinden. Want Simson, zoals ze zegt, is een beeld van de Heer Jezus Christus in wat wij noemen zijn eerste komst. En ook vorige keer heb ik me geëxcuseerd voor de uitdrukking eerste komst. Want dat is jargon, ons jargon, hè? Maar goed. De komst van de Heer toen hij nog niet de Messias was. Hij moest het nog worden, maar er moest eerst wat geregeld worden. En daar gaat het hier over. En wat je uitgebeeld vindt, is de, nou ja, de strijd tussen enerzijds het werk Gods, dus het woord van God, de beloften God, en anderzijds de natuurlijke mens. Want de Filistijnen zijn een beeld van de natuurlijke mens in het algemeen. Die het er niet onder krijgt, die altijd weer de kop opsteekt. Kennen wij trouwens ook uit de Griekse mythologie. Daar haak je één kop af en dan komen er zeven voor terug of zo. Weet u wel, dat soort dingen. En verder zie je het tegenwoordig alleen nog maar in films. Ja, toch? Waar ze vandaan komen, zomaar uit de grond. Weet ik het. Dat is de oude mens die altijd de kop opsteekt. En vandaar dat alle Nieuw-Testamentische brieven daarover spreken. Ik zeg het heel generaliserend, maar doe maar. Over dat wij van doen hebben met die oude mens die we voor dood zouden houden. Die voor God niet telt, die we zouden afleggen, die we niet zouden tellen. Die geen recht van bestaan meer heeft en hoe dat allemaal maar heten mag. Hè? Nou ja. En wat erachter steekt, achter dat vlees en bloed, ja, dat zijn overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Want vergis je niet, er steekt wel religie achter, hè? Achter de Filistijnen ook. Het is wel de natuurlijke mens, maar de Filistijnen zijn beroemd vanwege hun god Dagon. Dat weet u toch? Met die vissenkop. Ja, echt wel. Ze worden geacht religieus te zijn. En de volgende stap is, want daarmee ben ik niet uitgepraat, de volgende stap is dat die Filistijnen dus tegelijkertijd een illustratie zijn van het judaïsme, het Joodse volk onder de Joodse religie. Want de wet is gelegd op het vlees en daarom is die krachteloos en het wordt aan de hele mensheid geïllustreerd, want het Joodse volk heeft dan die wet gehad, heeft dan die Mozaïsche wet, claimt die voor zichzelf, beroept zich op Mozes, staat ook allemaal in de Bijbel, dat ze zich beroepen op Mozes enzovoort. En wat komt er dan van terecht? De Heer beschouwt hen als een volk van huichelaars. Toch? Hij spreekt zichzelf zo aan. Gij geveinsden. Ja, en het woord fariseeën heeft in het Nederlands die betekenis zelfs gekregen. Staat gewoon in je woordenboek. Dat was niet de betekenis, maar dat heeft het daardoor gekregen. Want taal is een snaaks ding, zeg ik altijd. Maar zo gaan die dingen. Dat wil zeggen, de Filistijnen zijn een beeld van de oude mens als zodanig. Maar het judaïsme, het Joodse volk, is daar ook een beeld van. Wat er met een mens gebeurt, wordt aan het schouwen van de wereld. Wat er met een mens, van mijn part een volk, gebeurt. Dat vasthoudt aan menselijke overleggingen. Menselijke filosofie. Die zegt, je moet je best doen. Je moet je houden aan de regels enzovoort. Uiteindelijk kom je ook bij de Stoïcijnen terecht trouwens, via Handelingen 17. Je moet je aan de regels houden, doen wat van je verwacht wordt en dan dat is goed. En dan komt het goed. Dan kom je aan de goede kant terecht in het hiernamaals, wat het ook wezen mogen. Heb u dat nog? Maar het staat vijandig tegenover het werk des Heeren, want de Heer zou iets anders doen. Die zegt, die mens is niet te verbeteren, die kan zich niet onderwerpen aan de wet Gods. Dat staat in het Nieuwe Testament. Dat staat daar. Want de natuurlijke mens onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Daarom doet de Heer die natuurlijke mens en daarmee ook die wet weg. En vandaar dat één voor allen stierf, die daarmee weggedaan zijn. En daarmee is dus ook de wet weggedaan. En dus het handschrift dat tegen ons was, uitgewist staat er dan. En dus der wereld en der wet gestorven en der zonde gestorven, zijn drie dingen die apart vermeld worden in de Bijbel, maar die in werkelijkheid één zijn natuurlijk. Over drie eenheid gesproken. De wereld, de zonde en de wet. Dat moet weg. Dat is de Filistijnen. En daarom zijn de Filistijnen de erfvijanden van Israël in de geschiedenis. Nou ja, in de geschiedenis. Tot in onze dagen dus eigenlijk. Maar goed. En daar gaat het hier dus over. En in het voorgaande hoofdstuk 14 ging het natuurlijk om dat huwelijk. Maar u weet hoe het is. Het Oude Testament wordt de situatie van de Heer en Israël onder de wet beschouwd als een huwelijk, een wettig huwelijk. Een huwelijk is per definitie wettig trouwens, anders wordt het niet geacht een huwelijk te zijn. Huwelijk is wet, kan het ook niet helpen. Maar daarvan staat dat huwelijk beëindigd zou worden. Dat zat in de profeten, hoe dan ook. Door het overlijden van de man. Dus wordt aangekondigd, ik zal de smaad uws weduwschaps niet meer gedenken. Dat is Jesaja 54. Dan wordt het volk beschouwd als weduwe, wat het ooit zou zijn. En dat betekent dus dat de Heer op een of andere wijze gestorven zou zijn. Op andere plaats wordt gesproken over de scheidbrief van uw liedermoeder enzovoorts. Ook in Jesaja, naar ik meen. Dus daar zou een eind aan komen. En in ieder geval kennen wij het begrip nieuwe verbond. En dat heet alleen maar het nieuwe verbond, omdat het is ter vervanging van een ander verbond, dat dus per definitie oud is en verouderd en nabij de verdwijning, zei de Hebreeënbrief. Nee, het is inmiddels verdwenen, maar het staat. Dit wordt geschreven over het oude verbond in de dagen, notabene van de ondergang van Jeruzalem, in de dagen namelijk van Jeremia. Want daar werd dat nieuwe verbond aangekondigd in Jeremia 31. En het wordt uitgebreid geciteerd in het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe, namelijk in Hebreeën 8. En over dat nieuwe verbond zal ik maken, zei de Heer. En dan komt enige commentaar op die schriftlezing is, hetgeen dus, dat dus oud beschreven wordt, omdat er nieuw verbond komt. En als het dan oud is en verouderd, dan is het nabij de verdwijning. Maar het was al zo 600 jaar daarvoor, zegt de Hebreeënbrief. Zodat het tijd wordt dat we leven onder het nieuwe verbond. Maar tot vandaag is dat problematisch. Want vraag het maar aan iemand die zich voor christen uitgeeft. Hij heeft wetten, hij heeft regels, hij heeft bepaalde normen en waarden, ethiek of wat hij hoe het maar noemt, waar hij zich aan moet houden. Heb je dat nog? Ja, en de theologen die dat bestudeerd hebben, noemen zich, die zouden zich moeten noemen wetgeleerden, maar dat woord heeft in de Bijbel een heel lelijke betekenis meegekregen, dat is duidelijk. Dus ze noemen zich ethici. Je hebt theologie gestudeerd, maar een ethici. Ja. Gebruik een ander woord, maar het is volstrekt hetzelfde natuurlijk. Nee, ik meen dat. Het gaat in ieder geval compleet voorbij aan de grondbeginselen van dat nieuwe verband. Maar daar kwam niks van terecht. Daar was dan in de zogenaamde, ook door mij nu zo genoemde, eerste komst van de Christus. Daar was dan de bruidegom. Hij wordt in elk geval zo genoemd in Johannes 2, denk ik. Daar was dan de bruidegom. En daar was dan de bruid, Israël, wat er verdoen moest gaan. Maar van het huwelijk is niks terechtgekomen. Toch? Nee. Nou ja, dat is wat hiervoor geïllustreerd werd. En via de verscheurde leeuw wordt ons geleerd iets over het koningschap. Want de leeuw staat voor het koningschap. Dat is zo sinds Genesis 49, denk ik. Genesis 49. Juda is een leeuw, een leeuwenwelp. De scepter zal van Juda niet wijken. Kortom, dat weet iedereen. De leeuw is de koning en het koninkrijk. En de verscheurde leeuw wil zeggen dat het koninkrijk er niet is of zoiets. Althans niet geopenbaard is. De leeuw is dood, om zo te zeggen. Valt niet mee te communiceren. En gaat er dan niks uit zijn mond uit? Want de leeuw is de koning en die wordt geacht woord voor te brengen. Zijn wil te openbaren, te spreken, te brullen. Van de Heer staat het ook, dat hij brult bij gelegenheid vanuit de hemel enzovoort. Maar de leeuw brengt niks voort. Ja, hij brengt toch wat voort. Honing. Als uitbeelding in de Bijbel van de wijsheid, de vrucht van het woord. Toch? Dat is wat het is. Maar goed, dat heb ik u vorige keer voorgehouden. Het is Bijbelse symboliek. Ja, je kan het zo nazoeken. Honing, waar komt het nog meer voor in de Bijbel? Lees het maar na. Dat is goed voor je ogen. Je krijgt er inzicht door. Of dat gemogen had. Dat was Absalom, geloof ik. Hè? Ja, dat was...
Jonathan.
Oh, Jonathan. Ja, ik zeg het verkeerd. Het was Jonathan. Die zei, mocht dat niet? Ja, dat heb ik niet gehoord. Maar goed, het was niet tot hem doorgedrongen. Maar het is goed voor je ogen, schijnt het, ja. Omdat het de ogen opent voor het licht van het woord, het licht van de wijsheid, enzovoorts. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En voor de rest is het natuurlijk onzin. Een bijennest, een honingraad in het karkas van een leeuw. Wat staat er dan in de handboeken? Ja, dat is wel eens voorgekomen. Hoe weten we dat? Nou, omdat het in Richter 14 staat. Dus dat is allemaal onzin. Weet u nog? Ik beschouw het ook als een wonder. Voor wat ik van bijen weet. Die maken hun nest liefst ergens hoog weg. Als het even kan. Maar in een karkas. Nee, in een holte. Of anders zitten ze op een kluitje. Maar dan moeten ze nog een nest maken natuurlijk, hè. Als ze zwermen. Dan zwermen ze uit en dan hechten ze aan elkaar enzovoorts. Maar ze zoeken een plek om zich in te nestelen. Als we straks alle huizen kunnen gaan isoleren omdat alle vleermuizen dood zijn, dan krijgen we daarna weer een wet dat je juist niet mag isoleren omdat er misschien bijen nestelen in een spouwmuur. Zeg niet dat het niet kan, want ik had het. ja, echt wel. En dan moet je het niet rondbazuinen. Je moet gewoon dan de spleten dichtmaken. Hè? Ja, want waarschijnlijk mag het niet. Ik weet het niet. Ik wil het ook niet weten. Wat zonder. Maar dat is het. Dat is de aard van deze gebeurtenissen. Hier. Het is een illustratie, alsnog, van de situatie waarin wij leven. Een gescheurde leeuw, maar wel honing. Wijsheid God. Nieuwe Testament zegt het uitgebreid. Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Door de openbaring der verborgenheid enzovoort. Dat is 1 Korinthe 2. Waar die dingen staan. En in Colossense lees je dan Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat heb je die nog? Wow. Dan heb je natuurlijk ook nog. Waar gaat dit schriftgedeelte over? Over wie zegt de profeet dit? En dan staat er, en hij verkondigde hem Jezus. Want ja, dat is het antwoord op alle Bijbelse vragen. Waar gaat het over? Over Jezus Christus. Over hoe een einde gemaakt wordt aan het oude verbond. En daarmee eigenlijk aan heel de oude schepping. Want daar komt het op neer. En hoe een nieuw verbond zou aanbreken. Aan de ene kant gaat die van alles mis dus. Ook naar menselijke maatstaven. Althans in het leven, om zo te zeggen, van Simpson. Maar ja. Dit was zijn bediening. Hiertoe was zij geroepen. Hiertoe was zij verwekt van moedersbuik aan. En dus dit is wat hij deed. Als profeet. Je kan het je moeilijk voorstellen. De hulk als profeet. De profeet als hulk. Maar toch was het zo. Dit zijn bovenmenselijke dingen. Je kan niet in je eentje 30 Filistijnen omzeilen. Ja, in films. Tegenwoordig. Maar hoe heb je dat? Kijk je ook wel eens een film tegenwoordig? Een modernere film? Ik vind er echt helemaal niks aan. Dat is allemaal computerwerk. Allemaal computerbeeldjes, plaatjes enzovoort. Allemaal flauwekul. Dat is helemaal niet leuk om naar te kijken. Het betere stuntwerk werd vroeger gedaan. Dat was nog redelijk echt. Al was het stuntwerk. Maar ja, daarvoor gingen we ook naar de kermis en anders naar het circus. Het variété. Die deden mensen dingen die een normaal gezond mens helemaal niet kan. En dan in de film werd dat nog verderop. En tegenwoordig kijken naar computerbeelden. Dan vergaat de wereld, toch niet. En er is er één iemand, soms een dame, maar meestal een heer. Of wat daarvoor een heer moet doorgaan dan. En die redt dan de wereld, weet u wel. En ja, die is daar soms ook nog voor geroepen. Dan denk ik, nou, erg creatief en origineel zijn ze tegenwoordig ook niet meer. Maar goed. Doe maar. Maar dit soort plaatjes, ja, Simpson is een profeet en hij doet deze dingen. Er gebeuren wel meer van die vreemde dingen. Ook die profeten deden, zal ik maar zeggen, wat helemaal niet kon. Elia heeft nog eens een keer een hardloopwedstrijd gewonnen, terwijl we niet eens wisten dat het een hardloopwedstrijd was. Dat was vanwege de klimaatverandering. Dat weet u toch. Na 3,5 jaar zou het weer gaan regenen en hij moest nog naar huis. Of zoiets. En toen heeft hij heel hard gelopen naar het schijnt. Had ook wel in de kindersboeken van records gemogen. Ja, en hoe de kinderen Israëls in een paar dagen tijd uit Egypte terechtkwamen bij de golf van Aqaba. Dat is ook zoiets. Maar ja, de Heer zegt, ik heb u op arendsvleugelen gedragen. Dat betekent niet dat er vliegtuigen waren, want er stond arendsvleugelen. Maar goed, het betekent gewoon met hemelse kracht. En dat ze overdag doorliepen en 's avonds doorliepen en 's nachts doorliepen, staat er allemaal bij. En op hoog tempo ook nog. Hoe doe je dat als je ongetraind bent? Nou, of niet, of in de kracht Gods. Nou, dat gebeurde dus. Maar het heeft een, natuurlijk heeft dat een overdrachtelijk een profetische betekenis. God demonstreert iets op zijn minst. En dat is wat hier ook gebeurt. Nou ja. En wat Filistijnen betreft, ja, het is natuurlijk heel zielig voor die Filistijnen. En die hadden natuurlijk ook een gezin, die 30 en vrouwen en zo. Ja, dat, ja. Dat is, soms probeer ik me dat voor te stellen. Mij lukt het niet erg. Want ja, daar verandert ook helemaal niks mee. En bovendien moet ik u zeggen dat na Bijbelse maatstaven geen enkel mens recht heeft op leven. Dus ja. En wat dan nog? God verkiest Israël en zegt, als je mijn stem gehoorzaam bent, maak ik je tot mijn koninklijk priesterlijk volk, een heilig volk, mij tot eigendom. En er staat er iets bij als, dat kan ik doen, want de ganse aarde is mijn. Dus, dat staat erbij, hè? Want de ganse aarde is mijn. Dat betekent, aan al die volken, ik heb het recht, ik kan dat doen, want de hele wereld is, maar heb ik gemaakt. Dus ik kan je eruit nemen en je een bepaalde positie geven. Waar nog bij komt dat Israël in het bijzonder natuurlijk dan in tweede instantie ook nog gemaakt was, omdat het is voortgekomen uit onvruchtbare vrouwen, en bij gelegenheid een onvruchtbare man ook nog. Zodat als de Heer niet specifiek een wonder gedaan had, meerdere keren zelfs, zou het volk überhaupt niet bestaan hebben. Dus dat hij de rechten op laat gelden en dan doe ik ermee wat ik wil. Kijk, dat is Romeinen 9. Ik doe ermee wat ik wil. Daar hebben ze in Genève, dat is niet Rome, daar hebben ze weer de leer van uitverkiezing op bedacht. Zo van, God doet wat hij wil. Dus of je zalig wordt of niet, dat hangt af van of God het wil of niet. En dan is men weer buiten de orde geraakt natuurlijk. Maar ja, het fundamenteel wat daar staat is, God heeft deze wereld gemaakt en hij geeft bepaalde mensen op bepaalde gronden, of zonder bepaalde gronden, weet ik veel, maar God geeft er een bestemming aan. En wat Genève betreft, dat heeft niks te maken met de persoonlijke zaligheid voor alle eeuwigheid van de individuele mens. Het heeft van doen met de positie van een volk bijvoorbeeld, of een mens in zijn leven hier op aarde. Een bediening. Positief. Negatief. Ik bedoel, Simpson, is de bediening van Simpson positief? Is het zo? Weet ik niet. Is het negatief? In beide gevallen komen er een heleboel vragen waar je over dan weer een dik boek kunt schrijven en promoveren natuurlijk. Zie? Van Nebukadnezar staat dat hij een dienstknecht was van God. Dat de Heere God hem speciaal gesteld heeft in een bepaalde bediening. Is dat negatief of positief? Er staat dat Judas in een bepaalde bediening gesteld was. Hij heeft het lot deze bediening gekregen, staat er. Was dat positief of negatief? Ik heb geen idee. Ik vermijd liever die termen. Het was illustratief, want Judas is natuurlijk een beeld van heel het Joodse volk, dat je dus via de Griekse term Judas kunt aanduiden, dat de Heer wel kende, met de Heer is opgetrokken, hem gekend heeft, maar hem niet liefde. Er andere verwachtingen van had en daarna verraden heeft. En dit vind je hier dus ook met die Filistijnen hier. En dat huwelijk wat moest komen. Die bruiloft en het huwelijk wat het gevolg daarvoor zou moeten zijn. Maar er werd het een en ander verraden, toch? Er ging wat mis en dus ging het niet door. En het resultaat, nou ja, dat er heel wat ellende dan toch gekomen is over die Filistijnen. En daar gaat hoofdstuk 15 over. Dat hebben we voor een deel gelezen. Eerste ellende hadden we al van, hij sloeg 30 Askelonieten en innam hun gewaad. En hier krijgen we de vernietiging van de oogst met het vuur van 300, dat wil zeggen 150 stel, 150 stel vossen. Ja. Kan iemand even uitrekenen hoe lang die vossen dan rondgetrokken hebben met die fakkel tussen hun staten, voordat die beesten zelf zijn omgekomen. Het zijn vragen die je allemaal kunt hebben, maar het heeft weinig zin. Dat het ellende gebracht heeft over het volk lijkt me duidelijk. En dan staat er ook nog dat de Filistijnen zelf die vader en de bruid verbranden met vuur. En daarna staat er in vers 8 dan weer over Samson. En hij sloeg aan de schenkel en de heup. Erg elders staat de ruggengraat. Men weet het namelijk niet precies wat er gebeurd is. Met één grote slag. Er zijn, ik vind het ook wel leuk. Er zijn mensen die dan bedacht hebben hoe je dat dan doet. En in overeenstemming met deze woorden. Zo van hij sloeg een... hoe heet zoiets ook alweer? Met die de rolstoel moet. Hoe heet zoiets ook alweer? Nou ja, het was lezen, ja. Maar of op de nek of zoiets, of wat het maar was. Maar ik weet het niet. En ik ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. En dan krijg je weer zoiets. Want dan, toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots Etam. En zeiden tot Samson, wat heb je nou gedaan? Dat had je niet moeten doen. Die nemen het op voor de Filistijnen. Enzovoorts. Maar Samson viel toen weer op de Filistijnen aan. En wat het maar was allemaal. Met een ezelskin te bakken sloeg hij toen 1000 man. En maakte daar een liedje over, naar het schijnt. Nou ja, dit soort dingen. En dan zijn we er nog niet, hè, want er komt allerlei ellende. Maar wat het uitbeeldt, is natuurlijk de ellende, de toorn Gods, die over de wereld als zodanig gekomen is sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou ja, sinds dat men hem verworpen heeft dus. Hè. En meer speciaal is dat natuurlijk gekomen, en ook dat is in hoge mate illustratief, is dat gekomen over het Joodse volk. Er zijn er maar weinigen die beseffen dat wat dan het Joodse volk als zodanig is overkomen, in heel onze bedeling, illustratief is voor de positie van de hele mensheid en voor de toorn Gods die over, niet maar over de Joden, maar over de hele mensheid gekomen is. Waarvan het Joodse volk het aanschouwelijk voorbeeld is. En zo vervult een ongelovig Joods volk alsnog een profetische functie. Hebben jullie dat tot zover? Nou ja, dit is werkelijk de rol van het volk zoals we dat kennen uit de loop van de geschiedenis. In oud-testamentische tijd, maar ook in onze tegenwoordige tijd. Hoe dan ook. U weet hoe het eindigt. Het eindigt met de dood van Samson. Logischerwijze. Ik bedoel logischerwijze. Omdat alle richteren zijn ooit gestorven. Dus ja, dat is vanzelfsprekend. Samson gebeurde dat op tamelijk noodlottige wijze. Maar ook eigenlijk wel, als u het mij vraagt, door zijn, doordat hij er zelf op aanstuurde. Maar dat wordt gewoonlijk over het hoofd gezien. Nou goed, daar hoef ik het nog niet over te hebben. Dat komt hierna. Maar ook in zijn dood, u weet wel, waarbij die de tempel van Dagon verwoest werd. Ook in zijn dood kwam er dus een oordeel over de Filistijnen. Niet alleen een belangrijk deel van de Filistijnen, maar ook fundamenteel, omdat het natuurlijk een van de grote nationale gebouwen was van de Filistijnen zelf. Nou goed, nou terug naar Richteren 15. Zijn vrouw is gegeven aan iemand anders. Dat wil zeggen, profetisch, de Heer heeft zijn volk niet gekregen. Ik heb je vorige keer ook verwezen naar Jesaja 49, waar in enigszins bedekte termen, maar voor ons speelt dat geen rol, gezegd wordt dat de Heer Israël zou vergaderen. en impliciet tot God zal brengen, of althans terug zal brengen. Maar daar staat dat het volk zich niet zal laten vergaderen, dan wel zich niet liet vergaderen. Het is in ieder geval niet gebeurd. Nou ja. En dat vind je hier dus ook. U weet toch, wat Paulus schrijft in Romeinen 7, daar staat dat de man is overleden en dat de vrouw vervolgens vrij is om zich te verbinden met een ander. Maar het Joodse volk werd vrij van de man, dat wil zeggen vrij van het huwelijk, door de dood van de man. En de vraag is, heeft het zich daarna verbonden aan wat anders, aan iemand anders? En het antwoord is natuurlijk ja. Zal ik u deze loslaten of zal ik u Barabbas loslaten? Heb u dat nog? En ze kozen iemand anders. En wat abstracte, zij kozen niet voor het nieuwe verbond, zij kozen voor het oude verbond. Dat wordt als een huwelijk beschouwd. En sindsdien leeft het Joodse volk nog zwaarder onder de wet, volgens de Bijbel, 7-maal zwaarder zelfs staat er. Of je dat kunt narekenen, weet ik niet, maar de term taalkundig is duidelijk genoeg. Het is in ieder geval zwaarder dan ooit tevoren. En de term komt uit Matthäus 12. In verband met het uitdrijven van een demon. En die dan, omdat het huis leeg blijft staan, terugkeert met 7 anderen. Enzovoorts. Dus het laatste daarvan is erger dan het eerste. Alzo is het met dit geslacht, staat er dan. Want deze gelijkenis, metafoor, wordt geacht van toepassing te zijn op het Joodse volk. Dat is wat het is. Zie? Nou ja. Hij ving 300 vossen. 300, hebben we het ook al eerder over gehad, is de Shin. Die hebben we het over gehad, omdat die zit in de naam van Simpson. Shin. Shin is een tand, Shin is een jaar, dan wel een half jaar. Shin brengt verdeeldheid. Een deel van tijd is ook een jaar, namelijk Shin, een afgebroken geheel. Het is het woord voor twee, Shin. Enzovoort. Ik hoef er geloof ik niks meer over te zeggen. We komen hem later weer tegen, want de mens heeft een onder- en een bovenkaak. Het zijn ook twee, maar ik geloof dat ik u een lijstje gegeven heb met al die tweeën in de... In de geschiedenis van Simson, hè? Tussen Zora en Estao, tussen Dan en Juda, een verscheurde leeuw, tweeën, enzovoorts. Tweemaal naar Timna, tweemaal 30 wisselkleder in twee graadsel. En nu hebben we vossen, 2-2. Het gaat allemaal over verdeeldheid, zie. Nou goed, 300 shin. En vossen, ja, vossen, het hadden ook jakhalzen kunnen zijn. Dat verschil, dat maken wij in onze taal heel zwaar. Maar als je ze in de verte ziet lopen, zie je het verschil niet, hoor. Echt niet. Dat lijkt heel erg op elkaar, het hangt van de streepjes af op de vacht en wat het maar was. Maar hun gedrag verschillend, ja, dat zou kunnen zijn, maar hun gedrag is natuurlijk ook afhankelijk van waar ze wonen, waar ze leven, van hun biotoop. Dus ze zijn niet over heel de wereld hetzelfde. Maar als u mij vraagt, is een jakhals een vos en de vos is een jakhals. En of die meneer die indeling gemaakt heeft voor de biologie, met die dieren die familie zijn en niet familie zijn, of die dat, hoe die dat gedaan heeft, weet ik niet. Heb je dat nog? Dat maakt mij niet uit. Jakhalzen, vossen. Ik heb het er niet op die beesten. Want in de Bijbel komen ze alleen in het negatieve voor. ze hebben de reputatie slim te zijn. Ik heb geen ervaring met vossen. Dus ik kan het u niet vertellen. Maar ik zie ze wel eens lopen, vooral 's nachts. Vroeger alleen in het buitengebied, later gewoon bij mij in de straat. Ja, in Almere nog. Maar men heeft mij verzekerd dat ze in Emmeloord ook gewoon door de straten lopen. Vossen. In ieder geval heb ik ze in de polder daar wel eens gezien. Dus doe maar. Maar ik heb verder geen ervaring met die beesten. Maar ze worden geacht slim te zijn. Streken te hebben. Heb u dat? Hij verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken, heet dat. Reina de vos wordt ook geacht een hele slimme geweest te zijn. Enzovoorts. Dat, ja. Maar in de Bijbel worden ze geacht valse leraren te zijn, de leugenaars dus. Zo wordt het voorgesteld. En ik geloof dat het van in laatste instantie van Herodes gezegd wordt in het Nieuwe Testament. Zeg tegen die vos, enzovoorts. En dat blijft dus een negatieve betekenis hebben om een of andere reden. Maar als je dan het hebt over valse leraar of wat dan ook, ja, dan kom je toch terecht in het Nieuwe Testament bij. En binnen Joodse context kom je in ieder geval terecht bij. Wacht u voor de. Voor de Farizeeën. Voor de Sadduceeën. De een is links, de ander is rechts. Wacht u voor links en rechts. Wacht u voor de Herodianen. Herodes die zelf als vos wordt uitgebeeld enzovoorts. Dus ja, daar gaat iets mee mis. Ik kan u nog net even, want we moeten dringend pauzeren denk ik. Kan u nog net even zeggen dat het woord voor vos de betekenis heeft eigenlijk van een holte als zelfstandig naamwoord. En als werkwoord uithollen. Hollen in de zin van een hol te maken. Shual. Met een shin, een ayin en een lamet. Een holte. En hoe men weet dat het een vos is, dat weet ik niet. Maar wat vossen doen, u weet wat de Bijbel zegt. Vossen hebben. Oh, dat is wat ze doen. Daar zal misschien de naam historisch van afkomen. Misschien dat toen Adam de dieren namen gaf, dat hij toen gedacht heeft, we noemen hem Sheol. Hè? Het is verwant aan Sheol. En Sheol, dat is hier beneden. Dat is Hades, hel. Holte. Dan weet u meteen het verband tussen holte en hel. Het is daar beneden en laag. Maar het is uitholling. Het woord Sheol wordt ook gebruikt voor de holte van een hand bijvoorbeeld, hoor. Het is in het algemeen zo'n woord. Maar wij kunnen in het Nederlands ook zeggen, wat doen die vossen, degene die een vos genoemd wordt in de Bijbel, de waarheid uithollen. Het woord van God uithollen. De inhoud eruit weghalen. Dan hou je alleen de platte bovenkant, de platte tekst over. Soms, vanavond ook, gaf ik u daar voorbeelden van. Men haalt de essentie eruit. De essentie uit deze geschiedenis is dat er profetische beelden zijn van de toekomstige situatie bij het inwerking treden van het nieuwe verbond. En als je dat niet hebt, dan, ja, wat heb je dan? Lege handen, zonder holte. Zit niks in. Zie. En verder kennen we allemaal het verschijnsel, misschien uit eigen ervaring, maar anders van anderen gehoord. Die lezen de Bijbel, men leest de Bijbel, men heeft geen idee wat er staat. Het is hol geworden. Er is ook al zoveel over gezegd en geschreven. Op mij werkt het verlammend, moet ik u zeggen, vooral wat het schrijven betreft. Want ja, waar begint de mens nog aan? Maar men heeft het uitgehold en de echte betekenis eruit gehaald, enzovoort. En als wij het er weer inleggen, zal ik maar zeggen, of weer erin zien en beschrijven, dan zeggen ze, die mensen laten hun Bijbel buik spreken. Dat is min of meer officiële theologische term. Ja, dat is wat wij doen. Als we de symboliek erin zien, profetische betekenis, dan zeggen ze, laten de Bijbel buik spreken. Ik ben me dat allemaal bewust, dus dat hoeft er bij mij niet meer aan te komen. Vers 4 neem ik de draad maar weer even op. Hij ging heen en ving 300 vossen, nam fakkelen. En fakkel wordt geacht licht te brengen. Vuur wellicht ook. Zowel negatief als positief. Onze God is een verterend vuur. Maar dat komt door het woord. Een woord dat uit zijn mond uitgaat. Of vuur dat uit zijn mond uitgaat. Dat komt allemaal voor in de Bijbel. Maar het is primair licht. Maar dit heeft een negatieve uitwerking. Staat aan staat en deed de fakkel tussen twee staten in het midden. En stak de fakkelen aan met vuur en liet ze lopen in de staande koren. En alles werd verbrand. Het is de uitbeelding van de toorn Gods. Ja, over Juda natuurlijk. Maar eigenlijk over heel de wereld. Dat is bij u waarschijnlijk bekend, mag ik hopen. Maar het is zeker niet algemeen bekend, laat staan populair. De wereld bevindt zich onder de toorn Gods. En toorn wordt gesymboliseerd door vuur. Dat deed Gods hittige toorn. Die uit zijn mond uitgaat of uit zijn neus, dat kan ook. Want vooral de neus, dit. U weet, voordat je een klap uitdeelt. Ja, ik weet er wel wat van, ik kan het alleen niet, hè? Ja, voordat je een klap uitdeelt, doe je dit. Toch? Ja, de kat doet het trouwens ook, die blaast dan. Maar, even heel hard ademen. En een stier, een boze stier, die teken je doordat inderdaad twee van die wolkjes zo uit zijn twee neusgaten komen. Dat weet u toch, hè? Van stripverhalen kun je ook nog een boel leren. Nou ja. Maar dat is wat het is. En u weet hoe het gegaan is. Het woord van God. Het woord van God. Is weliswaar licht. Verspreid licht, wijsheid. Honing. Maar tegelijkertijd brengt het oordeel. Op verschillende wijzen. Gewoon omdat het woord zegt. Alleen al. Dat de wereld zich bevindt onder de toorn Gods. Maar een van de dingen is natuurlijk toch, ik zeg het met enige aarzeling, dat datzelfde woord van God, daar waar het niet geloofd wordt, daar brengt het verwarring. En brengt het strijd, brengt het oorlog, doet het bloed vloeien. Kijk, dat wij nou in onze moderne tijd zo onverschillig geworden zijn dat het ons geen piet meer kan schelen. Hoe wij denken over geestelijke dingen of religieuze dingen. Dat mogen dan zo zijn. Maar in het nog tot in het betrekkelijk recente verleden stond men elkaar naar het leven. Dat weet u toch, hè? Toch of niet? Nee, als je het niet eens was met de drie formulieren van de heiligheid, dan ben je gehangen of onthoofd of verbrand of iets dergelijks. Ik wou het nog navragen aan Jan van Oldenbarneveld. Ach nee, er zat politiek achter. Ik weet het wel, maar toch ging het in hoge mate hierover. Over die zaken die toen, dit waren religieuze zaken, voor mij een paar zaken met betrekking tot de Bijbel, maar die werden dan toch geregeld door de Nederlandse regering om wat er voor door moest gaan. Dat staat nog steeds voor in je statenvertalingen, dat weet u toch, hè? Het waren de hoogmogende heren staten-generaal. Als je ze nu ziet, zijn ze niet hoogmogend. Het zijn ook geen heren. Tenminste, niet allemaal. Het schijnen ook dames te zijn. Maar toe maar. Dat stelletje. Nou ja, laat ik er maar niks van zeggen. Dat heeft ook geen zin ook. Ja. Het is niet de moeite waard eigenlijk. Maar het was wel de Nederlandse regering die dat regelde. En het was verbonden met politieke aangelegenheden. Wat je van de Bijbel geloofde of niet geloofde, had maatschappelijke en politieke consequenties. En soms wederom vervolgd en gedood. En dat is tot moderne tijden is dat usance geweest. En daarna heeft men in, praat maar even vanuit Nederland, heeft men in Nederland de scheiding ingevoerd tussen kerk en staat. Dat is nog niet zo heel lang geleden trouwens dat men dat gedaan heeft. En dat betekent dat de overheid, de burgerlijke overheid, niks te maken wil hebben met godsdienstige zaken. En dat men hoopt dat de burgerij daarvan ook niks laat blijken naar buiten toe. Dan kunnen we in vrede naast elkaar leven enzovoorts. En ik persoonlijk ben er blij mee. Al ben ik ook van mening andersom dat het eigenlijk fundamenteel onjuist is. Want zijn die twee dingen? Nee, ik weet het. Wij zijn geplaatst buiten de legerplaats. Wij zijn eraan onttrokken. Prima, daarom ben ik er blij mee. Maar de andere kant is dat het oorspronkelijke bedoeling is dat die twee één zijn. En dat koningschap en priesterschap, dat wil zeggen maatschappelijke dingen en religieuze dingen, als ik het dan zo mag zeggen, dat die één geheel vormen. En dat de koning de hoge priester is en de hoge priester de koning. Maar in de praktijk blijkt dat toch een heel moeilijke aangelegenheid te zijn. En dat heeft men opgelost, althans dat denkt men, door de zogeheten scheiding van kerk en staat. Een politiek besluit is dat geweest. Maar het neemt niet weg dat in mijn jeugd Bodegraven, waar ik vandaan kom, uitdrukkelijk verdeeld was in twee categorieën. Je had misschien drie, maar eigenlijk maar twee, protestanten en Rooms-Katholieken. En als je protestant was, zal ik maar zeggen, je had huishoudelijke artikelen nodig, ging je niet naar Van Velzen, maar naar Boerenfijn. Want Van Velzen was Rooms-Katholiek. En Boerenfijn was protestant. Hebben jullie dat nog? Dat wisten wij als kinderen niet. In onze generatie na de oorlog verwaterde dat. Omdat wij als kinderen dat niet wisten. Dus we deden het toch anders. Enzovoort. Maar het was wel zo. Daarvoor. Nou ja, en dan wat ik me minder bewust was. Nou ja, een beetje. Maar ik moest naar school in de Spoorstraat. En dan had je precies tegenover elkaar. Aan de linkerkant was de Da Costa school. We hadden geen idee wie Da Costa was. Maar goed, Da Costa school. En de andere kant was de Verhoef-Rolman school. En de ene was gereformeerd. En de andere was hervormd. Dezelfde straat, schoolplein aan de ene kant, schoolplein aan de andere kant. Echt wel. En toen de Da Costa school te veel leerlingen had, kregen ze lokalen van de Vroeg-Rolman school. Dat is wel waar, aan de andere kant van de straat. Maar niettemin waren twee verschillende dingen. Je was gereformeerd of je was hervormd aan de ene kant en de andere kant. Later is dat allemaal anders geworden. Maar ja, dat hing samen met de onverschilligheid en ontkerstening die trouwens tegelijkertijd toen ontstond enzovoort. En ik heb daar verder geen mening over. Zo gaan die dingen. Het is ook niet dat ik er iets aan zou willen doen, maar het is dat je zich bewust bent van hoe die dingen dan zijn. Hè? Nou goed. Maar wat wij vinden is inderdaad dat de Bijbel, het woord van God, ten prooi is gevallen aan degene die zich aan het meest mee associëren. Ik weet niet meer hoe Sir Robert Anderson dat precies zei, maar die zei zoiets. Dat wil zeggen, komt er goed, kort en goed op neer, de Bijbel heeft meer geleden van degene die zich christen noemen dan van degene die zich atheïsten noemen. Want atheïsten houden zich niet bezig met de Bijbel. Maar de zogenaamde christenen, of hoe ze zich maar noemen, wel. En daar heeft de Bijbel van geleden. Omdat dat is er, joh, dat staat er wel, maar dan moet je zus zien. Of dat staat er wel, maar het is niet voor ons. Of iets anders, of dat was alleen voor die tijd of voor die omstandigheden. Maar voor ons geldt dat niet. En dit kan toch niet de bedoeling zijn. En het is toch ondenkbaar dat de psalmist gedacht moet hebben aan de Messias die komen zou. Nee, hij schreef over zichzelf. Dat de Bijbel zegt dat dat andersom was. Daar gaat men dan overheen, maar toe maar. Dit soort dingen. Zie? En ik kreeg kort geleden nog een brief van iemand over. Die was het niet eens met mijn uiteenzetting in een artikel. Joost mag weten welk artikel. Zoveel heb ik ook weer niet geschreven. Over de opname van de gemeente. Want hij dacht dat ik dan toch een verkeerde hermeneutiek had gehanteerd. Als hij geweten had wat ik over hermeneutiek te zeggen heb. En gezegd heb, had hij me die brief niet gestuurd. Maar goed, hermeneutiek. De principes van de hermeneutiek gaat toch weg. Hoezo? Je moet gewoon lezen wat er staat en dat is het dan. En dan komen ze, als ze het er niet mee eens zijn, zeggen ze nee, volgens de hermeneutiek. Niemand weet wat dat is, hermeneutiek. Niemand. Ja, de regels voor de exegese. Regels voor hoe je de Bijbel moet uitleggen. Wat is exegese dan? Nou, dat is de Bijbeluitleg. Maar de exegese is ondergeschikt aan de hermeneutiek. Wat zijn dan de hermeneutische regels? Niemand enig idee. Bovendien, alleen omdat het hermeneutiek heet, is natuurlijk belachelijk. Want hermeneutiek komt van Hermes. En Hermes wordt geacht de grote tovenaar geweest te zijn. Die alle geheimen kende enzovoort. En alleen Hermes weet de dingen te openen die hermeneutisch gesloten zijn enzovoort. Dus men haalt een of andere Griekse godheid aan om de Bijbel uit te leggen enzovoort. Ik vind het zulke onzin. Die brieven gooi ik ook altijd meteen weg. Hè. Nou ja, delete tegenwoordig is makkelijker. Hè. Delete, weg. Ja, ik vind het wel aardig, maar jongens, houd toch op. Het wiel opnieuw uitvinden enzovoort in de schermen met hermeneutiek, dat kennen we. Maar toch maar weer. Nee, wat wij hier vinden is eenvoudig de illustratie van als het niet doorgaat, als dat huwelijk niet komt, als dat die bruiloft niet komt, als dat nieuwe verbond niet geïmplementeerd kan worden. In met de wereld en Israël enzovoort. Ja, dan betekent het dat die terechtkomt onder de toorn Gods. Want het oude verbond is beëindigd. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dan heeft de hele mensheid geen recht van bestaan meer. En dat betekent dat de Heer het loslaat. En dat heb ik niet bedacht. Dat staat gewoon in Romeinen hoofdstuk 1. Nou ja, het staat eigenlijk ook al in Johannes 3, alleen, nou eigenlijk al in Johannes 1, maar goed. Maar in Johannes 3, de toorn Gods blijft op hem, enzovoorts. Want de toorn van God, Romeinen 1, wordt geopenbaard van de hemel over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, enzovoorts. En dan wordt het uitgelegd waarom dat is. Ze kunnen God kennen, om wat voor reden dan ook. Maar ze kunnen God kennen, maar ze willen hem niet kennen. En ze hebben hem vervangen door de mens zelf. Of door dieren of zoiets. En dat is het dan toch. En wat er verder maar staat. En dus de mensheid leeft zonder God. En dan zijn het de theologen geweest die gezegd hebben, God is dood. Kennelijk is hij overleden. Althans, God is onbereikbaar, die laat niks meer van zich horen. Nee, dat klopt. Maar het staat in de Bijbel, gewoon. Alleen, dat hoofdstuk wordt daar niet bij aangehaald, hoor. Want dat kent men dan weer niet, maar het staat gewoon in de Bijbel. En er stond al in Deuteronomium dat het zo zou gaan, want er staat, de dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. En als het uiteindelijk gaat over de uiteindelijke bekering van Israël in verband met de wederkomst van Christus, dan lees je in Jesaja 54, lees je dan weer, in een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht verborgen, maar met een eeuwige enzovoorts. Ik zal me niet meer verbergen, staat er dan. Zie? En wij leven dus in de dagen van de verborgenheid. Uitgebreid heet dat de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. God heeft zich verborgen, Christus heeft zich verborgen. En de wereld is overgegeven aan zijn eigen onreinigheidsdaden. En gaat daaraan ten gronde. Natuurlijk. Zie? En voor zover er een boodschap is van God, dan is het evangelie dat de mens oproept om te komen tot de Heer Jezus Christus. Maar daarmee wordt zo iemand geplaatst buiten de lege plaats enzovoort. Gaat verzameld uit de volkeren en toegevoegd aan Christus tot een volk voor zijn naam. En wat de wereld betreft, die blijft in duisternis. Heb je dat nog? Nou ja. Nee, het licht komt niet tot u, wij komen tot het licht. Het is namelijk buiten de lege plaats. Zoals Mozes het riep tot het volk. Als je de Heer wilt dienen, kom je hier naartoe, buiten de lege plaats, bij de tent der samenkomst. Dat was na de kwestie van het gouden kalf. Na die eigenzinnige godsdienst die ze zelf bedacht hadden. De Heer, bijbelse waren, die ze hadden uitgehold. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou, dat was wat forse doen. Maar ik lees u Nehemia 4. Want ik laat u even zien wat de Bijbel zegt over een vos. Dan wel een jakhals. Vos klinkt redelijk vriendelijk, hè. Komt omdat we mensen kennen die zo heten. Maar jakhals, dat begint met jak. En een hals, dat zijn geen positieve woorden. Ze hebben een negatieve gevoelswaarde. Maar doe maar. Wat zei ik? Nehemia. Hoofdstuk 4. Riep ik vers 3. Al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Zie je? De vos brengt oordeel. Ik begon halverwege het vers. Vers 3 van Nehemia 4. De context ga ik niet lezen. Maar het is de vos die het bouwwerk verscheurt. Hoe zo'n vos dat doet. Je weet aan het commentaar. Nou ja, in vroege tijden werden die muren zo slap gebouwd. Er zat geen specie tussen. De stenen werden zomaar opgestapeld. En dan kwam er zo'n vos en die was slim genoeg om die stenen tussenuit te frommelen enzovoort. Waarschijnlijk is het zo, maar dat had je ook zelf kunnen bedenken. Huh? Nou goed, dan heb ik Psalm 63. Psalm 63. Waar staat in vers 11? Men zal hen storten door het geweld des zwaars. Zij zullen den vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden en ieder die bij hem zweert en zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. De leugensprekers vallen ten prooi aan de vossen. Ik weet niet of iets zo snel volgt, maar ik heb haast, want het wordt laat natuurlijk. Maar dat is het. De leugensprekers uit vers 12 worden gestort met het geweld des zwaards en worden de prooi van de jakhalzen, de vossen enzovoorts. Nou goed. In Hooglied, Psalm, Spreuken, Prediker, Hooglied. In Hooglied 2, daar hebben wij in vers 15. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven. Het zijn dus de vossen die de wijngaard bederven. Hoe dat in die agrarische wereld in zijn werk gaat, is mij niet duidelijk. Maar als je begrijpt dat wijngaarden iets van doen hebben met Gods beloften en met een nieuw verbond en een koninkrijk wat gebouwd zal worden, want dat is wijngaard. Israël is een wijngaard en de wijn is het bloed van het nieuwe verbond. En de wijngaard is een koninkrijk en zou gegeven worden aan een ander volk, weet u nog? Nou ja, dat wordt dus bedorven door vossen. En dat het heet kleine vossen. Ik denk niet dat het om een speciale maat vossen gaat, maar dat het gaat om vossen die per definitie klein zijn. Want toch, zijn kleiner dan de wolven in elk geval, en dan beren en leeuwen en wat je maar aan afschrikwekkende roofdieren hebt. Dan stelt een vos niet zoveel voor. Als je een beetje grote kat hebt, dan is hij net zo groot. Ja, er bestaan grote katten natuurlijk, die noemen wij dan weer anders. Links of zoiets, of hoe die beesten allemaal maar heten. Maar dat is klein grut. En in het hoge gras zie je een vos ook niet lopen, hoor. En je ziet hem zeker niet als hij gaat liggen. Ze zijn klein. Maar ze bederven de wijngaard, staat er. En zo is het maar net. Nou, ik zal het maar compleet zeggen dan. Dan hebben we nog klaagliederen. Jesaja, Jeremia. Dan krijgen we klaagliederen. Hoofdstuk 5, vers 18. Vers 18. Om des bergs Sions wil, die verwoest is, waar de vossen op lopen. Daar is de berg Sion, Jeruzalem, verwoest. In de dagen van Jeremia is dat gebeurd. Het was de ondergang van het tweestammenrijk. En nu dat verwoest is, Jeruzalem dus, lopen daar de vossen. Die hebben dus gewonnen, als het ware. Jeruzalem overgegeven aan de vossen. Dan hebben we een paar bladzijden verder, Ezechiël 13, vers 4. Ezechiël 13, vers 4. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen.
Hoeveel is
in Ezechiël? Ezechiël 13, vers 4. Uw profeten zijn als vossen in de woeste plaatsen. Dat betekent dat het niks positiefs oplevert. En het komt overeen met waar we hiervoor waren. In klaagliederen. Daar is Jeruzalem tot woeste plaats geworden. En daar heersen als het ware de vossen. Die maken daar de dienst uit. Die leven daar, die wonen daar, enzovoorts. Uw profeten zijn dat. Die hollen wat uit, want dat is de betekenis van het woord voor een vos. Sheol. Rijmend op Sheol en op hel dus. Hè? Voor de duidelijkheid, voor het gewicht wat aan die term hangt. Het is heel negatief. Dan hebben we nog twee plaatsen nog maar in de Bijbel waar een vos genoemd wordt. Dat hebben ze allemaal gehad, meen ik. Dat is Matteüs 8. Matteüs 8, vers 20. Een bekende tekst. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Dat is allebei negatief, overigens. Want de vogelen des hemels, dat heet elders allerlei onrein gevogelte. En dat wordt geacht te nestelen op de takken van die boom die Babel heet. Uit Daniël 4, dan wel Matteüs 13. De vossen hebben holen, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Op zijn minst impliceren dat die vossen de tegenstanders zijn van de zoon des mensen. En dat zijn in principe niet maar primair, niet zomaar de atheïsten, degene die helemaal niet geloven in het bestaan van hogere dingen dan wel God en zijn woord. maar zijn in de eerste plaats degenen die hun eigen godsbeeld gemaakt hebben. Nou ja, misschien niet fysiek, maar dan overdrachtelijk. Een godsbeeld, ja. En dan hebben we nog Lucas 13. Vers 32. Daar staat in vers 31. Tot diezelfde dagen kwamen er enige fariseeën, de orthodoxie, zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tot hen: gaat heen en zeg die vos, daar wordt Herodes dus een vos genoemd. Binnen Bijbelse context weet je nu wat dat betekent dus, hè? Een valse profeet, iemand die het woord van God uitholt. En bedenk dan dat de Herodessen, die hele familie, ze heet allemaal Herodes, met een bijnaam of een nummer, brugnummer. Die Herodesen zijn koningen der Joden, hè, officieel. Hè. Dat is waarom Pilatus Jezus naar Herodes stuurde. Koningen der Joden. Zeg tot die vos: zie, ik werp duivelen uit en maak gezond heden en morgen. En ten derde dagen word ik voleindigd. Toch, ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijke wij zijn hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis worden uw lieden woest gelaten. Daar heb je het verband tussen de verwoesting van heel de Joodse staat, maar specifiek Jeruzalem en de tempel, die verbrand zijn geworden, overigens. Het verband tussen dat oordeel over Jeruzalem enerzijds en Herodes, de Herodesen, de vos dus, aan de andere kant. Heb je dat? En de tragiek van het Joodse volk is dat men naar de Heer niet wilde horen, naar het woord niet wilde horen, zelfs naar het Oude Testament niet wilde horen. De profeten, Mozes enzovoort. Maar dat men wilde horen over hun eigen religieus systeem. Waarbij bij gelegenheid Herodes aan het hoofd daarvan stond. Het hangt er vanaf hoe je redeneert, maar langs een bepaalde route. Niet voor niks heb je in het Jodendom die wat genoemd wordt de secte der Herodianen. Die waren van mening dat het huis van Herodes de Messias moest voortbrengen. Althans moest voortbrengen de vervulling van de Oud-Testamentische profetieën aangaande het herstel van de troon en koninkrijk van Israël in Jeruzalem. Hebben u dat nog? Wij zeggen het modern, we zeggen ze waren van mening dat langs politieke weg de wil van God volbracht moest worden. Dat kennen wij in Nederland ook. Maar ik ga u niet bezighouden met alle afkortingen die wij daarvan kennen. In de politiek. Het is niet de bedoeling. Maar je hebt het altijd gehad. Dat idee, ik heb het u net verteld. Vroeger had je geen scheiding tussen kerk en staat. En Willem I, koning Willem I, die wij hier in Nederland hadden, dat was degene die officieel de predikanten aanstelde. Ik heb het nog wel eens gezien hier en daar in een kerk. Daar hangen soms nog van die oorkondes van de aanstelling daarvan. Van een predikant die dan is aangesteld door koning Willem I enzovoorts. Dat is dan wel lang geleden. Maar zo was het wel. Ik weet wel dat het ook maar een formaliteit was in het algemeen. Maar officieel was het zo, ja. Bij koninklijke goedkeuring enzovoorts. En in Engeland kennen wij allemaal nog, omdat het ons af en toe aangevreven wordt, het idee van dat de Engelse vorst hoofd van de kerk zou zijn. Dat is een verkeerde formulering. Weliswaar, officiële verkeerde formulering. Maar als je het niet al te officieel neemt, klopt dat wel. Defender of the faith. Dat wil zeggen, zij wordt geacht toezicht te houden op de kerk als zodanig. En in die zin dus de supervisie te hebben over degene die daar de hoogste de gezagsdrager is in de Anglicaanse kerk. Dat is de aartsbisschop van Canterbury. Heb u dat nog? Nou ja. Wat het in de praktijk betekent, ach, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Maar die dingen spelen natuurlijk toch een rol. En wat er hier fout gaat in de geschiedenis, is inderdaad dat de Joden vasthouden aan hun eigen systeem. En voor zover een filosofie steekt achter het judaïsme en het wetticisme, houdt die in dat men primair uitgaat van de goedheid van de mens. Ik hoor het de rabbi nog zeggen. Men gaat uit van het goede in de mens of van de goedheid van de mens. En die zou tot ontwikkeling gebracht moeten worden en daartoe dient de wet. Dat is een uitholling van het woord van God. Het woord van God zegt, de wet dient daar niet toe. De wet dient alleen om aan te tonen dat de mens niet te verbeteren valt. Dat er geen goed woont in de mens. Dat het niet gaat. En als je probeert het te ontwikkelen, gaat het dus fout. En dan krijg je een parlementaire enquête. Ja, ik maak soms wat rare sprongen. Maar zo is het toch. Dan gaan we napraten over waarom het fout ging. Ja, waarom het fout ging? Vanwege dat in de mens geen goed woont. Je redt het er niet mee. Het enige alternatief is de genade van het nieuwe verbond. En de idee dat genade een kracht is die sterker is dan de mens en sterker ook is dan de zonde in de mens. Mijn genade is u genoeg, zei de heer tegen Paulus, want mijn kracht, vandaar kracht der genade, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En de wet is zwak omdat die gelegd is op het zwakke vlees. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Maar Gods genade, namelijk Gods kracht, wordt volbracht in ons, was de bedoeling. En dat is wat dan ook via de gemeente gedemonstreerd zou moeten worden. Nu reeds aan de overheden en macht in de hemel. Maar daar heb ik zaterdag over gesproken, onder andere. Maar in de toekomst en in alle toekomst gedemonstreerd zou worden in heel de schepping als zodanig. Wat doen die lui hier? Wat zijn dat voor lui? Nou, daarin, dat zijn de lui die ondanks hun zondige natuur het voorwerp waren van Gods kracht die door hen gewerkt heeft. Toch? En die hen gemaakt heeft tot zonen Gods, tot eerstgeborenen, tot koningen en priesters enzovoorts. Wat de wet onmogelijk was, heeft God tot stand gebracht via het verzoeningswerk van Christus. En in meer specifiek dus, wat der wet onmogelijk was, en nou komt mijn variant, heeft God door zijn genade volbracht. Want dat is in strijd met menselijke filosofie. Om voor de hand liggende reden, want die gaat uit van de goedheid van de mens. Of van een beetje goedheid van de mens. Maar in ieder geval iets met enzovoort. Het is een dwaas idee. De Bijbel zegt, het is onzin. Daarom doet God ons weg en geeft ons nieuw leven dat door hem gevoed zal worden met dit woord enzovoorts. En dat zal ons doen opwassen in kennis, in genade, in wijsheid en ons bekwaam maken om dienaren te zijn voor tijd en eeuwigheid onder het nieuwe verbond. En nu zit de tijd er wel op, denk ik. Dus we zullen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, we zeggen u dank te mogen leven onder de kracht van uw genade. In het besef dat de hele wereld, heel de mensheid zich bevindt onder uw toorn. Maar we danken u dat dat woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, ook ons bereikt heeft. en dat wij gevolg mochten geven aan uw oproep om uit te gaan buiten de legerplaats, om tot u te komen, om ons te stellen onder uw heerschappij, om zo te zeggen, opdat niet de wet, maar uw genade in ons zijn werk zou doen. En daarom, Vader, danken we u dat we vanavond ook weer hier mochten zijn, ons mochten bezighouden met uw woord, opdat het ons eigen zou worden, opdat het ons veranderen zou in de vernieuwing van ons gemoed, en opdat het onze hoop en verwachting zou stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom bevelen we ons bij u aan, bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.